Onze hulp en onze enige verwachting staat in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde uit niet heeft geschapen, die trouw houdt van geslacht tot geslacht en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede wordt u rijkelijk geschonken van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We willen met elkaar gaan zingen uit de 118e psalm en daarvan het 12e vers, vers 12 van 118. Dit is de dag, de roem der dagen, die Israëls God geheiligd heeft. Laat ons verheugd van zorg ontslagen, hem roemen die ons blijdschap geeft. Vers 12 van 118. Elkaar het woord van de Heere gaan openen en doen dat in de brief van de apostel Paulus aan de gemeente in Efeze. Efeze 4, en vanaf het 17e vers tot en met vers 32. De schriftlezing Efeze 4 van vers 17 tot en met vers 32. Daarna willen we met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijdenis doen van ons geloof en willen dat deze morgen doen, deze tweede Pinksterdag, met de woorden van zondag 20 uit de Heidelberger Catechismus, om daarna met elkaar te gaan zingen uit het gebed des Heren, het derde vers, uw koninkrijk kom toch, o Heer.
Ik zeg dan dit en betuig het in den Heren, dat gij niet meer wandelt gelijk als de andere heidenen wandelen in de ijdelheid huns gemoeds, verduisterd in het verstand, vervreemd zijnde van het leven Gods, door de onwetendheid die hen is door de verharding huns harten, welke ongevoelig geworden zijnde zichzelf hebben overgegeven tot ontuchtigheid om alle onreinheid gierig te bedrijven. Doch gij hebt Christus alzo niet geleerd, indien gij maar hem gehoord hebt en door hem geleerd zijt, gelijk de waarheid in Jezus is. Te weten dat gij zoudt afleggen aangaande de vorige wandel, den oude mens, die verdorven wordt door de begeerlijkheden der verleiding. En dat gij zoudt vernieuwd worden in de geest uws gemoeds, en de nieuwe mens aandoen, die naar God geschapen is in ware rechtvaardigheid en heiligheid. Daarom legt af de leugen en spreek de waarheid, een iegelijk met zijn naaste, want wij zijn elkanders leden. Word toornig en zondig niet. De zon gaat niet onder over uw toornigheid en geeft de duivel geen plaats. Wie gestolen heeft, stelen niet meer, maar arbeiden liever werkende dat goed is met de handen, opdat hij hebben mede te delen degene die nood heeft. Geen vuile reden ga uit uw mond, maar zo er enige goede reden is tot nuttige stichting, opdat zij genade geven die ze horen. En bedroef den Heilige Geest Gods niet, door welke gij verzegeld zijt tot de dag der verlossing. Alle bitterheid en toornigheid en gramschap en geroep en lastering zij van u geweerd met alle boosheid. Maar zijt jegens elkander goede tieren, barmhartig, vergevend elkander gelijkerwijs ook God in Christus uw lieden vergeven heeft. Dan zondag 20. Wat geloof gij van den Heilige Geest? Eerstelijk dat hij tezamen met de Vader en de Zoon waarachtiglijk en eeuwig God is. Ten andere dat hij ook mij gegeven is, opdat hij mij door een waar geloof Christus en al zijn weldaden deelachtig maken, mij vertroosten en bij mij eeuwiglijk blijven.
Voor de prediking vindt u in het voorgelezen schriftgedeelte, Efeze 4, en daarvan het 30ste vers. Efeze 4, vers 30, deze woorden: en bedroeft de Heilige Geest Gods niet, door welken gij verzegeld zijt tot de dag der verlossing. Tot zover. We willen met elkaar gaan zingen uit de 63ste psalm en daarvan de versen 2 en 3. Ik heb u voorwaar in het heiligdom voorheen beschouwd met vrolijk ogen. Hoe zag ik daar uw alvermogen, hoe blonk uw goddelijk eer alom. En ook het derde vers. Voor de mensen thuis hebt u ook de gelegenheid om uw gaven te geven. En hier in de kerk kan dat straks aan het einde van de dienst. De Heere die zegenen ook u en uw gaven. Na het amen van de prediking willen we gaan zingen uit de 138ste psalm. En daarvan het vierde vers. Als ik omringd door tegenspoed bezwijken moet, schenkt gij mij leven. De Heer is zo getrouw als sterk, hij zal zijn werk voor mij volenden. Vers 4 van 138, straks aan het einde van de prediking na het amen. Geliefde gemeente. Gelaatsuitdrukkingen verraden iemands stemming. Als iemand boos kijkt, kun je maar beter even een poosje uit zijn buurt blijven. Een vrolijke blik in de ogen daarentegen trekt de mensen aan. En vaak wordt een bepaalde stemming opgeroepen door wat iemand meemaakt of wat een ander iemand heeft aangedaan. Als het een hele dag tegen zit op school, is het logisch dat je wat chagrijnig thuis komt. Als je daarentegen iets fijns hebt meegemaakt, zal je gezicht ook veel vrolijker staan. En daarom letten wij ook goed op iemands gelaatsuitdrukking. Een boos gezicht, een bedroefd gelaat, vrolijk kijkende ogen, een sombere gelaatsuitdrukking. En die gelaatsuitdrukking van een ander doet ook iets met ons. Zeker als het gaat om iemand waarvan je houdt. Een bedroefde blik van jouw moeder raakt je bijvoorbeeld veel meer dan een bedroefde blik van een willekeurige voorbijganger. En al helemaal als je moeder bedroefd is om jouw gedrag. Als je opnieuw ongehoorzaam was. En eigenlijk had je misschien wel een fikse uitbrander verwacht. Maar die kwam niet. En je moeder, ze zweeg slechts. Maar die bedroefde blik in haar ogen kwam veel duidelijker binnen dan een tik of een boos woord. Het deed zeer om te merken dat jij je moeder verdriet had gedaan. Het is het bedroefde gezicht van iemand aan wie jij je verbonden weet. En dat is nou het beeld dat de apostel Paulus gebruikt in onze tekst. Als hij daar wijst op het bedroefde gezicht, om het zo te zeggen, van de Heilige Geest. En dat is niet zonder reden. Maar ook niet zonder gevaar. En dat blijkt wel als we gaan letten en luisteren naar onze tekst. Thema boven de prediking: de doorwerking van Pinksteren bedreigd. Drie gedachten: een gedurige bedreiging, een geduchte bestrijding, een gegarandeerde doorwerking. De doorwerking van Pinksteren bedreigt. Een gedurige bedreiging, een geduchte bestrijding en een gegarandeerde doorwerking. Het is overduidelijk Pinksteren geweest in Efeze, een handelsstad aan de westkust van Klein-Azië. De Heilige Geest die heeft er krachtig gewerkt. En dan hoeft dat dan niet op de Pinksterdag zelf te zijn geweest, maar het heeft in elk geval wel plaatsgevonden. Want daar laat Paulus geen onduidelijkheid over bestaan. In heldere tonen mocht dat klinken als we iets terugbladeren in hoofdstuk 2. Waar de apostel ook schrijft aan de gemeente van Efeze: u heeft hij mede levend gemaakt, daar gij dood waart door de misdaden, heeft levend gemaakt met Christus. En God, die rijk is in barmhartigheid, door zijn grote liefde, waarmede hij ons lief gehad heeft, ook toen wij dood waren door de misdaden, heeft ons levend gemaakt met Christus. Uit genade zijt gij zalig geworden. Nou, en hoe groot is dat? Dat kan een kind van God toch ook nooit klein krijgen. Zalig geworden. Uit genade. Zij zo zondig. De Heere zo heilig. Zij zo slecht. En de Heere zo goed. Zij zo diep gevallen. Maar Christus, die nog lager naar hen is afgedaald. Waar zij vol verzet zijn, heeft God de Heilige Geest hen tot Christus getrokken. Dat kennen ze in Efes. De Heilige Geest, die heeft gewerkt in hun leven. Hij heeft hen hun zonde laten zien. En hij toonde hen ook de volkomenheid die er ligt in het offer van de Heere Jezus Christus. En hij verenigde hen ook met Christus. En hij doet hen delen in alle zegeningen. In de vergeving van de zonde, in de verzoening met God en in de vrede die er ligt in God. Er is heel wat veranderd in het leven van die Efeziërs. En nu spoort Paulus hen aan in deze brief om te blijven leven door de Geest. De apostel die richt zich dus tot mensen die door de Heilige Geest kennis hebben gekregen aan de Heere Jezus en aan zijn gerechtigheid. Het bloed van de Heere Jezus is toegepast aan hun zielen. En ze zijn door Gods Geest getrokken uit de duisternis en gebracht tot het licht, Christus. Die het licht der wereld is. Trouwens, geldt dat ook voor u? Geldt dat ook voor jou? Want wie dat nog mist, bedenk toch, en we hebben het gisteren toch ook gehoord, hoe de Geest is uitgestort op alle vlees. En hoe deze Geest dode zondaren levend maakt. En hoe die Geest mensen nog wil trekken uit de duisternis. En het is deze Geest wiens werking u en jou is toegezegd in de doop. Daarin is u toch beloofd dat die Geest u wil toe-eigenen hetgeen we in Christus hebben. De Heilige Geest, die wil nog steeds Gods genade verheerlijken in de harten van zondaren. Hij werkt nog en hij heeft maar één begeerte. En dat is om Christus centraal te stellen. En daarom ontdekt hij aan zonde en schuld. Omdat u Christus nodig krijgt. En daarom laat hij jou zien de verlorenheid van je leven. Opdat je tot de Heere Jezus de toevlucht zou leren nemen. Want waar de Geest van Pinksteren werkt, daar krijgt de Heere Jezus ook zoveel waarde. De Geest die aan Christus verbindt. De Heilige Geest die een zondaar en Christus bij elkaar brengt. De Geest die een zwarte bruid legt in de armen van bruidegom Jezus. De Heilige Geest die een zondaar doet rusten aan de voeten van de Heere Jezus. Maar waar de Pinkstergeest is gaan werken, daar komt er ook een doorwerking in het leven van alle dag. Ja, die uitstorting van de Pinkstergeest was eenmalig. Maar de uitwerking en de doorwerking van Pinksteren, die gaat verder. En Gods kinderen zullen ook een leven lang het moeten hebben van die geest. Ze worden ook geroepen om te wandelen door de geest. Maar daar ligt nou juist het probleem in de gemeente van Efeze. Dat de doorwerking van die Pinkstergeest, die staat er onder druk. De Heilige Geest heeft dus zijn werk gedaan. Vele zondaarsharten zijn er omgebogen. Velen zijn er door Gods geest wedergeboren tot een levende hoop. Zijn ingewonnen voor koning Jezus, hebben een zicht gekregen op de eeuwige heerlijkheid die hen wacht. En die grote rijkdom van de verlossing door het werk van de Heere Jezus heeft de apostel Paulus nu ook beschreven in de achterliggende hoofdstukken. Het werk van de drie-enige God kwam openbaar in Efeze. Ze zijn gekocht door het bloed van het lam. Ze zijn door de geest van Christus losgerukt uit die hellenistische cultuur, vol losbandigheid, hebzucht en genotzucht. Ze zijn herschapen om met heel hun levenswandel God te loven en te verheerlijken. Maar daar ligt nou hun probleem. Ze leven in Efeze, mag ik het zo zeggen, beneden hun stand. Er is nog zoveel van die oude mens in hen over. En in de achterliggende verzen, de verzen voorafgaand aan onze tekst, is de apostel daar al op ingegaan. Diverse concrete vermaningen geeft hij dan, waarbij hij de gemeenteleden aanspoort om te breken met allerlei zonden. En hij noemt de zonde ook heel concreet. Kijk maar naar vers 25. Daar spreekt hij over de leugen. En roept hij op om de waarheid te spreken. In vers 26 waarschuwt hij ervoor om niet boos te worden. De zon gaat niet onder over uw toornigheid. In vers 27 roept hij hen op om de duivel geen plaats te geven. In vers 28 blijkbaar was dat een zonde die ook speelde in de gemeente van Efeze. Waarschuwt hij voor diefstal. En in vers 29 gaat hij in op grof, verkeerd taalgebruik. Dus allemaal heel concreet worden de zonden aangewezen. Zoals Gods woord altijd concreet is en de zonden bij de naam noemt. Maar dan is het vanuit die context dat de woorden van onze tekst klinken. Bedroeft de Heilige Geest Gods niet, door welke gij verzegeld zijt tot de dag der verlossing. En daarmee zet de apostel Paulus de zaak op scherp. Voor de Efeziërs, maar ook voor ons. De doorwerking van de Pinkstergeest staat op het spel. Toen en vandaag. Bedroeft de Heilige Geest Gods niet. De Heilige Geest, die de derde persoon is van het goddelijke wezen. De Heilige Geest die niet zomaar een onpersoonlijke kracht is, maar de Heilige Geest is een persoon met gevoelens. De Heilige Geest, hij kan diep geraakt worden in het binnenste van zijn wezen. Dat lezen we al in het Oude Testament. Waarin Jesaja 63 in het 10e vers het staat. En ze hebben zijn Heilige Geest smarten aangedaan. Daarom is hij hun in een vijand verkeerd. De Heilige Geest, die kan dus worden bedroefd. Maar door wie kan de Heilige Geest nou worden bedroefd? Nou, jongens en meisjes, wie kan ons nou bedroeven? Ja, een buurman, die kan je boos krijgen door jouw gedrag. Als je elke keer opnieuw allerlei verkeerde dingen bij hem uithaalt, dan kan voor hem een keer de maat vol zijn. Maar bij jouw ouders ligt dat toch anders? Die doen zoveel voor je. Ze zorgen voor eten en drinken voor je. Dat je kleding hebt om aan te trekken en een dak boven je hoofd. En als je dan bij hen iets ergs doet, maak je hen veel eerder bedroefd dan boos. Want ze hebben je lief. En daarom doet jouw gedrag hen ook zoveel verdriet. Dus wie kunnen nou Gods geest bedroeven? Alleen zij die een relatie hebben met de Heilige Geest. Alleen Gods kinderen kunnen de geest bedroeven. Ja, een ongelovige, die kan de Heilige Geest weerstaan, tegenstaan. Een ongelovige kan de geest ook uitblussen. Maar alleen Gods kinderen kunnen de Heilige Geest bedroeven. Zij hebben een band met de Heilige Geest. Het is niet alleen dat zij door die geest aan Christus verbonden zijn, maar die geest woont ook in hen. En die geest die werkt in hen. De Heer Jezus had daarvan toch al gesproken. Als we denken aan die woorden uit Johannes 14. Waarin Christus het zelf heeft gezegd. Dat hij de Vader zal bidden. En hij zal u geven een andere trooster. De geest der waarheid. Maar gij kent hem, want hij blijft bij uw lieden en zal in u zijn. En apostel Paulus, die heeft dat ook gezegd in een van zijn andere brieven aan de gemeente in Korinthe. In zijn eerste zendbrief, waar hij het aan die gemeente schrijft, in het 6e hoofdstuk. Of weet gij niet dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest die in u is, dien gij van God hebt? Die Heilige Geest Gods, die kan dus worden bedroefd. En dat is de waarschuwing die Paulus afgeeft. En misschien denkt u, maar hoe kan dat dan? Hoe kan die Heilige Geest nou worden bedroefd? Hoe kan een kind van God Gods geest nou bedroeven? Eigenlijk heel eenvoudig. Als de bruid van Christus wat doet, wat strijdig is met de bruidegom, dan doet ze hem verdriet. En daardoor wordt ook de geest bedroefd. De geest bedroeven, dat kan door verschillende manieren. Allereerst, en dat is de achtergrond van onze tekst, door een slordige levenswandel. En heel concreet noemt Paulus dus een aantal zonden die we net hebben opgenoemd. En praktisch wijst hij dan op zaken die met name slaan op de tweede tafel van de wet. Liegen, bedriegen, stelen, fel gepraat. En de Heilige Geest, die wordt door deze zonden bedroefd. Er is nog zoveel onheiligheid in het leven van Gods kinderen. Dat bedroeft de Heilige Geest. Als Gods kinderen nog zo opgaan in de dingen van de wereld. Als het lijkt alsof ze alles uit dit leven moeten halen. Weelde, overvloed en luxe, wat het enige is dat voor hen telt. Als ze zo vastzitten aan hun geld en hun goed. Als ze zo werelds leven. Misschien kind van God in ons midden. Herkent u dat wel? De Heilige Geest die u de heerlijkheid van de Heere Jezus heeft laten zien. Maar de wereld die nog zoveel vat op u heeft. Waardoor u zo weinig uitstraalt van het werk van de Heilige Geest. En zo dikwijls bedroeft u de Heilige Geest door een wereldse levensstijl. Door verkoeling van de onderlinge liefde. Of door het toegeven aan allerlei verleidingen en begeerlijkheden van het vlees. Paulus wijst erop dat door een slordige levenswandel de Heilige Geest wordt bedroefd. Want in het geestelijke leven gaat het niet alleen maar om vergeving van de zonde, maar ook om verlossing uit de macht van die zonde. En juist een slordige wandel, en bedenk dat goed, kind van God. Juist een slordige wandel, waarin je weer zoveel ruimte geeft aan alles van de wereld, bedroeft Gods geest. En houdt ook de doorwerking en de doorbreking van die geest tegen. Dat is het eerste, waardoor we de Heilige Geest kunnen bedroeven. Door een slordige levenswandel. Maar de Heilige Geest wordt ook bedroefd als wij zijn werk in twijfel trekken. Dat kan op verschillende manieren. Het kan zijn dat iemand iets heeft leren zien van zijn zonde. Hij is die zonde gaan haten en gaan laten. Hij schaamt zich ervoor en hij heeft er verdriet over. En er komt de begeerte in zijn leven om voor God en zijn dienst te willen leven. Zeker. Het is de kennis van Christus nog niet. En zo'n ziel moet ook nog verder geleid worden. En het moet ook komen in zijn of haar leven tot de geloofsomhelzing van Christus. Maar we mogen dat ook niet allemaal zomaar overboord gooien en zeggen dat dat niks is. Want daarmee zouden we ook maar zo Gods geest kunnen bedroeven. En kunnen we die ander geestelijk in de vernieling brengen. Een hart dat gewillig is gemaakt om God te volgen en in begeert in zijn wegen te wandelen. Ja, daarachter, daar kan het werk van Gods geest liggen. En laten we dan ook voorzichtig zijn om dat niet direct weg te gooien. Het kan ook op een andere manier dat we het werk van Gods geest in twijfel trekken. Dan kan het zijn dat iemand vanuit zijn of haar leven vertelt hoe Christus in het leven is gekomen. Hoe hij Christus heeft leren kennen. En er klinkt iets van verwondering in door. Dat hij door genade God aan zijn kant heeft gekregen. De liefde van Christus die het hart mag vervullen. En als iemand mag spreken dat de Heere Jezus voor haar zonden is gestorven. En dat ze door genade mag weten een kind van God te zijn. En dat er eerlijk iets in doorklinkt van de verwondering en van vertrouwen. Van schuld en van vergeving. Van dat leven wat er eerst was uit Adam. Wat er nou geleefd mag worden uit Christus. En een ander hoort het aan. Haalt er zijn schouders over op. En zegt, ach, dat is toch niks. Voor dat getuigenis van hem of haar geef ik weinig. Dan worden er misschien boekjes bijgehaald en gezegd, ja, maar dat is niet meegemaakt en dat heeft die ander niet ondervonden. Verbaal of non-verbaal wordt dan duidelijk gemaakt dat er niets wordt gegeven voor wat die ander vertelt uit haar of zijn eigen leven. Terwijl er wel eerlijk de klanken van zonde en genade, van verootmoediging, verwondering en vertrouwen in doorklinken. Laten we daar voorzichtig mee zijn. En zeker, ook als het gaat om jonge mensen, die nog zoveel dingen vaak moeten leren, bij wie het taalkleed ook anders is als bij ouderen. Want wie het werk van Gods geest ontkent, of wie dat werk in twijfel trekt, die kan daarmee wel eens zelf Gods geest bedroeven. Dat is dus de tweede wijze waarop we Gods geest kunnen bedroeven. Door een slordige levenswandel of door het werk van Gods geest in twijfel te trekken. Een derde manier waarop we Gods geest kunnen bedroeven, dat is als we de genademiddelen ongebruikt laten. Als je de Bijbel vaker dichtlaat. Als je misschien geregeld tot je schik moet zeggen al laat op de dag dat Gods woord nog ineens is opengegaan. Of als je de kerkgang gemakkelijk voorbij laat gaan aan je. Of als het gebed versloft. En als je moet zeggen waar je vroeger wel tijden op je knieën kon liggen om de noden en de vreugde van het leven met de Here te delen, maak je je er nu heel snel van af. Ja, als een kind van God, als hij die middelen verwaarloost, bedroeft hij God. Dat is dus het derde. Die slordige levenswandel, het in twijfel trekken van het werk van Gods geest en het verslonsen van de genademiddelen. Maar dan wil ik ook nog wijzen op een laatste manier waarop we Gods geest kunnen bedroeven. En dat raakt met name het hoofdwerk van de Heilige Geest. Want wat doet de Heilige Geest nou? Wat is zijn hoofdtaak? Nou, de Heer Jezus heeft dat toch zelf gezegd tegen zijn discipelen. De trooster die komt en die zal Christus verheerlijken. Hij zal het uit het mijne nemen en hij zal het u verkondigen. De Heilige Geest die zal indachtig maken alles wat Christus heeft geleerd. We zeiden het gisteren ook al, het liefste werk van de Heilige Geest is om de schijnwerpers te richten op Christus, op zijn werk, op zijn offeranden, op zijn genoegzaamheid, op zijn heerlijkheid, op de volheid die er ligt in hem. De Heilige Geest die doet graag een stapje terug op dat Christus in zijn heerlijkheid centraal mag staan. De Heilige Geest die laat zien dat je zelf blut bent, wat er in Christus een volkomen gerechtigheid ligt. De Heilige Geest die je toont dat de zaligheid helemaal buiten jezelf ligt, maar in dat volkomen werk van de Heere Jezus Christus. De Heilige Geest die niets liever doet dan Christus alles te maken voor een zondaar. En dat mogen we nooit vergeten. Want is dat ook niet het gevaar, ook in het geestelijke leven, ook voor een kind van God? Dat hij bedoeld of onbedoeld, bewust of onbewust, zichzelf en zijn eigen geestelijke ervaringen centraal stelt. Dat hij zelf gaat etaleren wat hij allemaal heeft ontvangen van de Heilige Geest. En wat hij allemaal heeft geleerd en hoe hij het allemaal heeft meegemaakt. Dat er vele eigen verhalen worden verteld, maar de naam van Christus nauwelijks wordt genoemd. Het hoeft niet altijd verkeerd bedoeld te zijn, maar het moet dan wel gecorrigeerd worden. Want de Heilige Geest die wil niet dat de mens centraal komt, maar die wil dat Christus centraal staat. En het kan soms heel subtiel gebeuren door in jezelf te gaan kijken. En wat je daar ziet aan ervaringen en bevindingen, om daarop te steunen en daarop te gaan bouwen. In plaats van te steunen en te bouwen op hetgeen wat Christus heeft gedaan. Dat we toch heimelijk gaan menen op grond van ons klagen, ons vragen, ons zuchten en ons wenen. Dat wij iets zijn voor God. En dat we de werking van de geest voorop plaatsen. En dat Christus naar de achtergrond verdwijnt. Op die wijze bedroeven we Gods geest. Als de wedergeboren mens met zijn ervaring en zijn bevinding de centrale plaats inneemt. In plaats van Christus en zijn gerechtigheid. Want waar de Heilige Geest aan het werk gaat, daar valt alles van de eigen mens valt weg. Ook van zijn eigen ervaringen. Daar is het eigen ik de dood ingegaan. En er blijft er nog maar één naam over. En dat is Christus Jezus. Of zoals die oude dominee dat eens vertelde. Die zei van, ja, vroeger in mijn eertijd, dan ging het alleen maar over mezelf. Later, toen ik wat serieuzer werd, was het ik en God. Toen de Heere in de begintijd in mijn leven kwam, toen veranderde dat. En werd het God en ik. En nu na zoveel jaren blijft Christus alleen nog over. En is alles voor mij weggevallen. En is daarin ook niet het werk van Gods geest te herkennen. Dat heel het leven gericht raakt op Christus en op zijn verlossingswerk. Dat je vol wordt van hem en van hem alleen. Want het bedroeven van de Heilige Geest, dat blijft ook nooit zonder gevolgen. En dat zien we in onze tweede gedachte. Een geduchte bestrijding. Want Paulus die beseft maar al te goed dat het bedroeven van de Heilige Geest grote gevolgen kan hebben. En daarom komt hij met deze vermaning. Want het is dus een gedurige beproeving waardoor ook het geloof bestreden kan worden. Want het bedroeven van de Heilige Geest, dat is tot schade voor de ziel. Daarmee wordt het doorbrekende werk van de Pinkstergeest tegengehouden. De Heilige Geest houdt dan zijn werkingen in. Zijn liefde, zijn bediening en zijn toepassende kracht. Waar de Heilige Geest wordt bedroefd, wordt de doorbreking van Gods Geest gemist. En dat ga je merken in het leven. Misschien zit er wel een kind van God die dat in zijn of haar eigen leven herkent. Dan komt er een verachtering in de genade. Het geloofsleven ebt en kwijnt zelfs weg. Er komt een duisternis over de ziel. Van binnen merk je zo sterk dat stemmetje van het ongeloof. Het geloof verdort en de hoop ontzinkt. En de liefde kwijnt weg. En voortdurend wordt u achtervolgd door het stemmetje van uw geweten. En klinkt daar van binnen, heb ik eigenlijk ooit wel echt genade gekend? En dan kan het soms zelfs wel lijken alsof het in uw leven nog nooit Pinksteren is geweest. En of de Heilige Geest nog nooit in uw leven heeft gewerkt. En dat kan het zo donker maken van binnen, als de Heilige Geest zijn vertroostende werking en zijn krachtige werking gaat inhouden. En je kan alles kwijt zijn. Het zicht op de Heere Jezus. Die vertroostende nabijheid van God de Vader. Ja, die vertroostende werking van Gods geest te moeten missen. Het kan een gevoel geven, zelfs bitterder dan de dood. Want het bedroeven van Gods geest, het staat de doorwerking van de Pinkstergeest in de weg. En het geloof, de gelovige, gaat zekerheid missen. En alles wordt weer zo heen en weer geslingerd. En het geeft de vragen van binnen in het hart. Want er is zoveel gekomen, waardoor je de volheid van Christus niet meer ziet. Het zicht op hem is kwijt. En je herkent hem niet meer als hij tot je komt in het gewaad van zijn woord. En je mist het houvast wat je eerst in hem hebt gevonden. En het geestelijke leven blijft zo onder de maat. En zelfs de diepst geestelijke dingen, als misschien de gang naar het avondmaal, het wordt zo gewoontjes voor u. En u vindt er geen kracht meer uit. En het lijkt wel alsof het je niets meer doet. Je komt in zo'n vicieuze cirkel terecht, waardoor de twijfel alleen maar sterker wordt en de vragen zich alleen maar vermenigvuldigen. Je als de geest wordt bedroefd, trekt hij zijn vertroosten en zijn bemoedigende werking in. Je leest toch wel uit Gods woord, maar je putt er geen kracht meer uit. Je ontvangt er geen vreugde meer in. Het geeft geen licht meer als u uw voetstappen in het donker zet. Christus kan uw hart niet meer verblijden. Waar de tijden in uw leven waren, dat hij de vreugde van uw hart was. Moet u nu misschien wel zeggen dat hij op zo'n afstand van u is gekomen. En dat ook het avondmaal u niets meer zegt en niets meer doet. Er ligt zoveel tussen. Het is allemaal zo lauw en zo lusteloos en zo vreugdeloos geworden. En leeft misschien wel die vraag in uw hart, zou het ooit weer anders kunnen worden? Zal die Pinkstergeest in alle kracht weer kunnen doorwerken? Jazeker, want die geest van Pinkster begint het werk, maar zet zijn werk ook voort en voleindigt dat. Dat is gegarandeerd. En dat zien we in onze laatste gedachte. Een gegarandeerde doorwerking. Want tegenover het bedroeven van Gods geest staat het verblijden van Gods geest. De Heilige Geest die zich verblijdt in een godvruchtige levenswandel. We kunnen dan denken aan de vruchten van de geest zoals we die lezen in Galaten 5. Liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid, goede tierenheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, matigheid. En dat jagen naar die heiliging is vrucht van de Heilige Geest. En de Geest verblijdt zich over die heilige levenswandel. Nee, dat is geen leven in een kramp, maar dat is het gaan in het spoor dat de Geest wijst. Dat spoor dat we vinden in de Schrift. Waar zonden worden verlaten en waar gewandeld wordt naar de inzettingen van de Heere, daar zijn ook geen blokkades voor de geest om zijn werk te doen. Dat geeft een gerust geweten. En dat mag ook de gemeenschap met de Heere doen versterken. Dat is geen leven in eigen kracht, maar die heiliging is ook een gave van de geest van Christus. En voortdurend ben je dan aangewezen op die Heilige Geest. En de bede leeft in het hart. O Heere, neem uw Heilige Geest niet van mij. Maar wilt u door uw woord en door uw geest mij uw wegen bekendmaken? Want als de geest van mij gaat wijken en als de geest in mij niet meer woont, o Heere, dan zal ik van alle kanten dwalen en verdwalen. En zo brengt dat ook dicht bij de Heere en houdt dat ook dicht bij hem. En dat zal ook zichtbaar worden in de handel en in de wandel. Daar komt dat leven, dat wandelen door de geest. En dan mag er ook groei komen in het geestelijke leven. Nee, groeiend geestelijke leven is niet in de trant van wat groei in het normale leven is. Dat een kind kan zeggen, ik kan steeds meer en ik heb steeds minder vader of moeder nodig. In het natuurlijke leven is groeien steeds zelfstandiger worden. Maar in het geestelijke leven is groeien steeds afhankelijker worden. Steeds meer op je knieën komen. Steeds meer met al je tekorten en al je zonden aangewezen te raken op Christus. Dat is nou wat de Heilige Geest ook wil uitwerken. Om steeds weer te bepalen bij datgene wat we in Christus hebben. En daarover is de Heilige Geest verblijd. Als Gods kinderen elke dag aangewezen blijven op de gerechtigheid die er ligt in Christus. Als ze hem nodig hebben, niet alleen voor de vergeving van de zonde, maar ook voor de verlossing uit de macht van de zonde. Want dat kan niet in eigen kracht. Daarvoor hebben ze het werk van de Geest. Daarvoor hebben ze het werk van Christus nodig. En daarover is de Geest verheugd als een kind van God in het gebed tot de Heere nadert en hem belijdt, Heere, ik krijg die zonde er niet onder. Bij alles wat ik ook heb geprobeerd, ik loop elke keer vast. Maar nou kom ik tot u en vul me met uw kracht. En schenk me de kracht van de opstanding van Christus. Opdat ik zo mag strijden tegen die zonde. En juist dat doorbrekende werk van die Pinkstergeest doet een mens meer en meer rusten in dat volbrachte werk van Christus. Hij vindt geen vastheid en zekerheid in zichzelf, maar die zekerheid en de vastheid, die vindt hij in Christus. Hij wordt al meer afgezien van zichzelf om al meer op te zien naar de Heere Jezus. En zo wordt die zaligheid en de verlossing en het nieuwe leven, dat wordt ontvangen door zijn Geest. En zo verbindt hij aan Christus. Maar het geeft hij niet alleen maar door zijn Geest, maar dan ontvangen Gods kinderen ook die Geest zelf. Want dat is ook wel hetgeen wat ligt opgesloten in vers 30. En bedroeft de Heilige Geest Gods niet, door welken gij verzegeld zijt tot de dag der verlossing. De Heilige Geest verzegeld tot de dag der verlossing. Dat is geen eenvoudig woord. Wat bedoelt Paulus daar nou mee? Nou, verzegelen heeft zeker ook te maken met waarmaken, waarmerken, met iets voor een waarmerk erop zetten. Door iets te verzegelen wordt iets voorzien van een eigendomsmerk. Stel je voor, jongens en meisjes, je krijgt een boek, omdat je jarig bent of om een andere reden. Wat ga je dan doen? Misschien wel met je pen, dat je op de eerste bladzijde van dat boek jouw eigen naam schrijft. Zodat voor iedereen duidelijk is, dat boek dat is van jou. Dat is jouw eigendom. Nou, zo handelt God nu ook met zijn kinderen. Hij merkt hen. Hij drukt in hen zijn eigendomsmerk af. En hij bevestigt in hen hun staat van het kindschap Gods. Dat is niet een extraatje voor bepaalde kinderen van God. Nee, die verzegeling door Gods Geest geldt al Gods kinderen. De Heilige Geest ontsteekt in hun hart het geloof en verbindt ze aan Christus. Ze leren zich overgeven aan hem. Dat ze mogen rusten op die vaste en zekere belofte van God. En de Heilige Geest schrijft dan door zijn woord Gods eigendomsrechten in de harten van Gods kinderen. Vrees niet, want ik heb u verlost. Gij zijt mijn. En dat ligt vast in die gewisse belofte van God. En hoe meer het geloof in de beoefening is, hoe meer de verzekerdheid daarvan ook wordt ondervonden. Verzegeld. Tot de dag der verlossing. Ja, want zo'n zegel, dan kunnen we ook denken aan wat er vroeger wel eens gebeurde, dat men een boodschap, een brief verzegelde. En als dat dan aankwam op de plaats van bestemming en het zegel was ongebroken, wist men ook van het komt rechtstreeks, is het afkomstig van de afzender. Dus zo'n zegel werd ook gegeven met het oog op de bestemming waar het moest aankomen. We zeiden al dat Paulus zich dus in deze brief richt tot mensen die het eigendom van Christus mogen zijn. Gekocht en betaald met het bloed van Christus. En nu door die geest der verzegeling worden ze daarvan verzekerd dat ze op de eindbestemming zullen aankomen. Want ze zijn verzegeld tot de dag der verlossing. Leesbare brieven van Christus, verzegeld door Gods geest. En hij verzegelt ze tot de dag der verlossing. En op die dag bereiken ze hun eindbestemming. Want God heeft ze bestemd om deel te hebben aan zijn koninkrijk. En aan de grote dag van de verlossing. Ze zijn daartoe gemerkt, zou je kunnen zeggen. De verzegelden, die worden voor die bruiloft die komt, worden bewaard en worden toebereid. God heeft het stempel van zijn eigendom gedrukt op zijn kinderen. Dat ligt vast in de Heere Jezus Christus, die die volkomen verlossing heeft verworven. En de Heilige Geest past dat toe in de harten van Gods kinderen. Ook al kan de verzekering daarvan in de beleving wel eens worden gemist, toch is daar die verzegeling door de Geest. En het leven van de gelovige wortelt in de Heilige Geest, uit wiens geestelijke werkingen die gelovige wordt verzegeld. En Gods kinderen, die hebben dus door die verzegeling zicht op de erfenis die voor hen bewaard wordt. De volkomen verlossing wacht en tot die dag zijn ze gestempeld. Ze mogen dus door die geest zeker zijn van hun uiteindelijke verlossing. Nou, en dat mag Gods kinderen opwekken tot heiliging. Ja, want zeker als Gods geest wordt bedroefd, dan verdwijnt ook het uitzien naar die grote dag van de verlossing. Maar de Pinkstergeest wil nu juist zo werken, dat in het hart van Gods kinderen dat uitzicht, dat verlangen wordt versterkt. Naar die dag van de verlossing, waarop het volmaakt zal zijn. Volkomen verlost van de zonde. Waar geen Satan meer op en af kan komen, met zijn verleiding en met zijn bestrijding. En waar de schaduw van de dood geen vreugde meer kan temperen. Maar waar bruidegom Christus zijn door hem duur gekochte kerk voor altijd bij zich heeft. En waar de bruid, die bruidswerver, de Heilige Geest, nooit meer kan bedroeven. Waar er geen afdwalen meer is, maar waar een volkomen verlossing is. Verlost van die zondelast. Verlost van dat zondige ik. Gods geest, die hen eenmaal heeft aangegrepen en hen nooit meer loslaat, verzegeld tot de dag van de volkomen verlossing. En dat is hun troost. Misschien mag u het weten, hoe de Heilige Geest in uw leven gekomen is. Maar moet u zeggen dat de doorbreking van het werk van die geest zo onder de maat blijft? En dat door uw eigen schuld. En bent u misschien bang dat de geest zich terugtrekt uit uw leven? Dat hij niet alleen zijn werkingen inhoudt, maar dat hij u ook afsnijdt van Christus. Dat die band die hij in het verleden heeft gelegd tussen u en de Heere Jezus, dat hij die nog zal doorsnijden. O ja, dat kan wel eens de beleving zijn van een kind van God. Als er zo weinig geestelijk leven is, als er zoveel verkilling en verslapping is. Maar wie de geest heeft aangegrepen, die laat de geest ook nooit meer los. Want zij die Christus hebben leren kennen door het werk van Gods geest, die dragen dat stempel, het zegel, tot de dag van de verlossing. Ze zijn door Gods geest aangeraakt en ze zijn bestemd voor die dag. Voor de toekomst des Heren. En ze bereiken hun bestemming. Want wat de geest begint, dat zet hij voort en dat voleindigt hij. En daarom zegt Paulus het: bedroeft de Heilige Geest Gods niet, door welke gij verzegeld zijt tot de dag der volkomen verlossing. En we zeiden het, dat is dus een vermaning die daar klinkt tot Gods kinderen. Maar dan kan het zijn dat u in de kerk zit vanmorgen en denkt, ja, maar daar hoor ik niet bij. En het woord van Paulus geldt mij niet. Ik ben nog immers vreemd aan de kennis van de Heer. Ik heb nog nooit kennis gemaakt met de Heer Jezus Christus. En de Heilige Geest heeft in mijn leven nog nooit krachtig gewerkt. En misschien moet van u wel gezegd worden wat Stefanus moest zeggen van die Joodse leidslieden: gij hardnekkigen en onbesnedenen van hart en oren, gij wederstaat altijd de Heilige Geest. Dat kan. Wel te verkeren onder het krachtenveld van Gods Geest. Onder de bediening van het woord. Dat door middel van het woord eigenlijk de Heilige Geest ook zoekt binnen te komen in uw leven en klopt op de deur van uw hart. En dat onder de bediening van het woord de Heilige Geest u wil lokken, je wil overtuigen van de noodzakelijkheid om tot Christus te komen. En dat zo de Heilige Geest al keer op keer, jaar in jaar uit, als het ware met je bezig is. In de bediening van de verzoening. Maar je negeert hem. En de liefelijke nodigingen en de liefelijke vermaningen van Gods woord laat je aan je voorbij gaan. O, bedenk, het is nog niet te laat. Het is Pinksteren geweest. De werking van de Heilige Geest is zo krachtig en machtig dat hij dode zondaarsharten tot leven kan wekken. En hij wil nog de harten van weerbarstige zondaren wil hij openbreken. En hij opent het hart van hen die gesloten zijn. En hij buigt de wil om. En hij maakt dat wat dood was levend wordt. En als je dan denkt, is er nog wat aan mij te doen? Zou het voor mij nog kunnen? Heb ik niet te veel en te lang gezondigd? Leg dan uw harde hart maar neer voor Gods aangezicht. En vraag hem om die levendmakende bediening van God de Heilige Geest. En nog sterker, laat hem maar uw voorhoofd zien. Waar de naam van de Heilige Geest ook staat geschreven. De geest die je is toegezegd in de doop. De geest der genade en der gebeden. Want die Heilige Geest die wil overkomen op het gebed om zo zondaars harten te verbinden aan de Heere Jezus Christus. En dan kan het vandaag nog Pinksteren worden. Zelfs voor de meest verharde en weerspannige zondaar. En dan wordt er afscheid genomen van de zonde. En dan krijgt de Heere Jezus waarde voor het hart. Eens voor het eerst, maar dan ook elke keer weer opnieuw. Opdat Zijn vertroostende en zijn verzekerde kracht zal worden ondervonden tot eer van zijn naam en tot zaligheid van onze zielen. Om de midden in het strijdperk van het leven de ogen opwaarts te mogen slaan. Om te mogen zien waar Christus is. Die overste leidsman en voleinder van het geloof aan de rechterhand van zijn Vader. Van waaruit hij werkt met zijn Heilige Geest. En dat geeft dan toch uitzicht naar die dag van volkomen verlossing. Waarop een kind van God voor altijd bij Christus mag zijn. En dat is door Gods Geest dat wij daarnaar leren uitzien. Lieve Heere Jezus, houd u dan mijn hart, u nabij, in elke strijd, dat ik onder vreugde of onder smart rijpen moog voor de eeuwigheid. En slaap ik dan voor het laatst hier op aarde in, wordt mij dat tot een groot gewin. Want dan zal ik altoos waken en mijn heil zien volmaken. Amen. Laten we de Heere danken en bidden. O levensbron wil bijstand zenden. Als de weg te zwaar valt. Als we zelf te zwak zijn. Als de verleidingen zo velen zijn. Als de duisternis dreigt in te vallen. O levensbron wil bijstand zenden. O Heilige Geest, neem ons aan uw hand en leid ons en breng ons naar die plaats van de eeuwige bestemming in dat hemelse vaderland. En als op die weg uw volk en kinderen door eigen schuld nog zo dikwijls u bedroeven, O neem uw heilige geest niet van hen. Wilt u doorwerken opdat gij zo zelf zorg draagt. Dat ze leren wandelen al meer en meer door die geest. En wilt u ze helpen, ook in de tijd die weer voor hen ligt. Als de Pinksterdagen achter hen liggen. O Heere, wilt u zo uw volk en kinderen aan de hand nemen. Maar gedenk ze, die de geest nog altijd wederstaan en tegenstaan. Wilt u ze inwinnen, met kracht en met majesteit. Opdat ze hun verzet zullen opgeven. En ze door de werking van uw geest mogen gaan ontdekken. Wat er te vinden is in Christus. Zo danken wij u voor uw woord, waarmee gij tot ons kwam op deze dag. Wilt u het gebrekkige, het zondige, genadig vergeven. Wat voor u was achtervolgen met uw zegen. En wilt gij ons leiden, ook in de week die voor ons ligt. Ook als we denken aan de beide bruidsparen die in het huwelijk hopen te treden, gedenkt u hen. Wilt u ook gaan als ze misschien moeilijke wegen hebben te moeten maken? Wilt u dan ondersteunen en sterken? En zo ziet het alles op u en wacht het alles op uw zegen, waar we u om mogen vragen, dankend voor uw trouw, die gij nog aan ons hebt willen bewijzen, om Christus wil, uit genade. Amen. We willen met elkaar nog gaan zingen uit de 45e psalm, het eerste vers. Mijn hart vervuld met heilbespiegelingen zal het schoonste lied van ene koning zingen. Ga heen in vrede. met u dragende de zegen van de Heere die wij in zijn naam op u mogen leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.